Ja,
dat is
een afspraak
verzetten.
Ja, ik heb geen idee.
Dit is ook kort dag.
Ja,
ik zal morgen even overleggen hoe we dat
verder moeten doen.
Hoe komt het dat jij altijd het niveau zo meteen naar beneden trekt, Peter?
Ja, wel goed hoor.
Zit hij weer aan de gang?
Dan moet je af en toe op jou. Je stelt hem wel op prijs dan.
Dat is in de microfoon, hè?
Moet ik even naar. Wat moet ik even naar Mieke brengen? Oh, doe je het zelf ook? Ik zag het al aan daar met ambachtsas aan het al aan die rijstroken en zoiets ook niet. Ze hebben allemaal een noodverkeerslicht opgesteld door het NAV.
Ze beginnen aan het vliegen.
Ja, oké. Ik moet dus sluipwegen gaan voorzien. Nou, wacht even. Het is maar klein zinnetje. Ik luister even naar de werkgroep. Naar de werkgroep. En daarna ga ik zo nog een toch gaat het op de deur staan.
Nou, het was wel lekker met terugkomen, hoor, ja. Want dan krijg je niet zo kort.
Ja, was het daar wel lekker?
Nou, 33 graden, op een gegeven moment in mijn rokken naar de 40 graden. Ja, perfect. En geen orkanen. Dus voor vele jaren die helemaal de andere kant op. Dus er was helemaal niks. Dus we hebben echt één middag om 3:30 gingen betrekken. Dat is echt niet.
Alles gaat
om
zo'n verhaal.
Nee, dat is echt vakantie. Ik vind dat je een vakantie
gaat. Ja, ja.
Je moet wel de 5 euro hotel zeggen. Maar
die heb je ook?
Ja. Hij zat in de 5-stuk. Ja, het is wel, je moet wel regelen, het is natuurlijk ook de baas, dus het is alles, maar het eten is wel eten. Ze hebben gewoon Coca-Cola.
Maar zijn kleine dingen, we leven dit over iets.
Ja, dus het is toch wel een Nederlandstalige gids. Ik kwam ze ophalen op de privé-tour. En toen zei ze al, joh, misschien heb je Nederlandstalig. Ja, hij zei, ik ben eigenlijk een Franse tof. Ik heb een Nederlandse
bijvang. Hij heeft
helemaal zelf.
Ja, dat ging wel.
Zo, ik vind de reacties van de Nederlanders zo leuk. Want ze zijn zo blij dat ze Nederlands kunnen. Ja, hij ligt ook echt een voordeel.
Dat was twee keer daar.
Het is nog zo communistisch. Ja, hij zegt, ik heb het aan. Hij zegt,
Ik ben een groot.
Ja,
dat is
ook
wel.
Ja,
hij zegt
dat
ik
al moest hopen. Dat is Chinees. Goedenavond, dames en heren. Welkom op deze avond voor de sessie van de gemeentelijke verkeers- en vervoersplan. Duo raadsleden en raadsleden, welkom. Publieke tribune, u ook welkom. De wethouder, mevrouw Van Ginkel, is de verantwoordelijke wethouder hiervoor. Het is beeldvormend. Ondersteuning door de heer Colijn, ambtelijke ondersteuning. En de presentatie wordt gehouden door de heer de Jong van FIA. Wethouder, mag ik u het woord geven?
Dat mag natuurlijk, maar ik zou hem graag door willen geven, want het begint met een presentatie. En daarin wordt u meegenomen door het hele verhaal en wordt u vanzelf duidelijk.
Meneer de Jong, gaat u van start?
Ja, dank u wel. Moet ik blijven zitten of kan ik staan?
U praat sowieso op groene knopje in zetten. Maar wat u zelf vertelt. Zullen we
staan
meteen
even?
Ja, precies. Ik ga nemen.
Of in deze microfoon kwijt, dat wij wat opzij gaan zitten.
Ja, oké, goedenavond. Ik ben Hessel de Jong, zoals de voorzitter vertelde. Ik ben van verkeersadviesbureau VIA. En de gemeente die heeft aan ons gevraagd om eigenlijk te helpen bij het opstellen van een nieuw verkeer- en vervoersplan. Nou, in deze presentatie zal ik daar wat over vertellen, van wat gaat er nou precies gebeuren. En we hebben ook een stukje inventarisatie gedaan. Ik heb ook wat eerste resultaten voor laten zien. In deze presentatie zal ik eerst even ingaan van waarom nou een nieuw GVVP, gemeentelijk verkeer en vervoersplan, voor alles waard. En vervolgens zal ik even toelichten van welke stappen gaan we allemaal doorlopen om dat nieuwe beleidsplan op te stellen. Nou, we hebben al een en ander aan voorwerpen gedaan. Diverse onderzoeken hebben we al uitgevoerd. Ik zal jullie vast meenemen in de belangrijkste resultaten ervoor. En maar ik zal eindigen met een aantal vraagstukken die wij eigenlijk als, als ambtelijke mensen zeg maar, hebben. En die we graag later in de volgende keer aan jullie willen voorleggen. Misschien even de informatie. Deze avond nu is vooral informerend van oké, wat gaat er gebeuren en wat hebben we al gedaan. Ook om jullie wat inhoudelijke informatie te geven over, laat ik zeggen, de stand van zaken. Een volgende keer willen we eigenlijk wat meer met jullie over een aantal vraagstukken nadenken. En daar zal ik aan het eind van deze presentatie vast een voorzet voor geven. Waarom het GVVP? Nou, ten eerste is het eigenlijk het huidige plan, dat is het wegclassificeringsplan uit 1997. Dat is inmiddels redelijk op leeftijd, om het zo maar te zeggen. Dus wat dat betreft is het tijd om een keer opnieuw te kijken naar hoe gaat het met het verkeer in de gemeente. En welke kant willen we de toekomst uit? Er zijn natuurlijk ook binnen de gemeente diverse andere ontwikkelingen. Denk aan ruimtelijke ontwikkelingen, nieuwbouwplannen van woningen, winkels, centrumplannen, centrumplan bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal aspecten die invloed hebben op het verkeer in de hele gemeente. Er zijn ook ontwikkelingen buiten de gemeente. Een voorbeeld daarvan is, het gaat onder de wijziging in de gemeentewet. Ook het rijksbeleid voor het regelmatig herzien. Nou, dat heeft ook effecten op wat je als gemeente kan doen. Nou, het zijn eigenlijk allemaal elementen die we mee willen nemen in dat nieuwe beleidsplan. Ik zei net al de wijziging van de gemeentewet. Dat ligt nu binnenkort, wordt het in de Tweede Kamer behandeld. En dat houdt eigenlijk in dat een gemeente een integraal veiligheidsplan moet opstellen. En in dat veiligheidsplan moet natuurlijk ook uitdrukkelijk aandacht worden besteed aan de verkeersveiligheid. Door dat nu al een duidelijke plek te geven in het GVV, wordt daarmee eigenlijk al vooruitlopend op de nieuwe gemeentewet aan voldaan. Wat gaan we nou de komende tijd doen? Eigenlijk is het proces om te komen tot het verkeersbeleidsplan is in vier stappen op te delen. Eerst de inventarisatie. Dan hebben we eigenlijk grotendeels al uitgevoerd. We hebben wat onderzoeken gedaan. Denk naar de stand van zaken verkeersveiligheid. Denk aan het betrekken van meldingen die bij de gemeente binnenkomen. We hebben een enquête gehouden onder bewoners. Ik zal de belangrijkste dingen daarvan die zal ik zo meteen nog toelichten. De inventarisatiefase is nu afgerond. En we gaan nu eigenlijk de volgende stap nemen richting beleidsplan. Je ziet de eerste raadscarousel staan. En dat is nu. En daarmee gaan we u eigenlijk informeren over de resultaten van de inventarisatie. De volgende keer, ik vertelde net ook al, willen we in de raadscarousel eigenlijk de hoofdlijnen van het beleid gaan opstellen. Welke speerpunten gaan we meenemen in het beleid en wat is belangrijk daarin. Vervolgens gaan wij, nemen jullie informatie mee terug en gaan wij het plan zelf opstellen. En die hoofdkeuzes en die speerpunten die zijn geformuleerd, gaan we ook uitwerken in concrete maatregelen van wat moet er nou precies op straat gebeuren om het beleid echt tot uitvoer te laten komen. Als dat plan gereed is, dan gaan we terug, zowel naar de bewoners als in deze setting. En vervolgens kan het officiële besluitvormingstraject worden ingezet. Qua planning is eigenlijk het idee om eind dit jaar het conceptbeleidsplan gereed te hebben, zodat begin volgend jaar de inspraakrondes en de besluitvorming gedaan kan worden. Wat is nou het resultaat? Het verkeersbeleidsplan natuurlijk. Wat zit daarin? In het verkeersbeleidsplan zit een algemeen deel. Dat gaat vooral over wat gebeurt er nou in de rest van Nederland en hoe vertaal je dat naar de gemeente. Maar ook over de samenhang tussen alles wat rondom verkeer speelt. Verkeersveiligheid is een belangrijke pijler. Ik noemde net al een beetje de aanleiding van de gemeentewet. Maar je krijgt een belangrijke aandacht erin. Fietsverkeer wordt een belangrijk onderdeel en parkeren. Daarnaast, naast het verkeersbeleidsplan zelf, stellen we een aantal achtergronddocumenten op. Echt een achtergronddocument met bijvoorbeeld de resultaten uit de inventarisatie. Maar ook een handboek verkeersmaatregelen. Dat wordt eigenlijk een handboek waar de standaard verkeersmaatregelen in staan vermeld. Van hoe die eruit zouden moeten komen zien. En met dat handboek gaat eigenlijk de gemeente of eventuele aannemers gaan daarmee aan de slag om op straat echt een goede maatregel op straat uit te voeren. En tot slot wordt er een uitvoeringsplan bij. En in dat uitvoeringsplan zijn dus eigenlijk alle maatregelen die we hebben geformuleerd, die zijn erin opgenomen met een planning voor de komende jaren en een globale kostenheffing daaraan. Tot zover eigenlijk even over het proces. Ik wil nu even ingaan op de belangrijkste resultaten uit de inventarisatie. Even voor de volledigheid, ik ga hier vooral even in op de belangrijkste uitkomsten. We hebben veel meer onderzocht, maar ook om de tijd niet heel de avond om te praten, om het zo maar te zeggen, dan beperk ik me even tot de belangrijkste. En ook de belangrijkste voor de keuzes waar we nog aan ten grondslag staan. Inhoudelijk onderzoek en het betrekken van burgers. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste thema's die we in de inventarisatie hebben aangehouden. Het komt omdat ik zo op dat schermpje zit te kijken. Ja, het inhoudelijk onderzoek hebben we bijvoorbeeld gekeken naar het beleid van hoge overheden. We hebben in beeld gebracht van welke plannen zijn er al voor de komende jaren. Zowel op het gebied van ruimtelijke ordening, maar ook meer de infrastructurele projecten. Denk bijvoorbeeld aan de ombouw van de A15, die natuurlijk ook op deze gemeente invloed kan hebben. We hebben een beeld gevormd van de stand van zaken voor de verkeersveiligheid. Hoe is het nou in de gemeente gesteld? We hebben gekeken naar snelheden die in de gemeente worden gereden. Hoe erg is dat nou? We hebben uitgebreide parkeeronderzoeken uitgevoerd. Daarnaast hebben we nog een aantal wat kleinere onderzoeken uitgevoerd. Bijvoorbeeld hebben we geïnventariseerd waar allemaal fietsvoorzieningen zijn. Waar ze ontbreken. Verder hebben we de...
Zal u onderbreken of wilt u liever dat de vragen in de afloop komen?
Het handigste is denk ik om het even tot achter te schuiven. Ook hebben we de burgers betrokken. Ik noemde net al de enquête. We hebben een enquête opengesteld op verkeersopinie.nl. En in die enquête hebben we een aantal vragen voorgesteld. Daar zal ik zo meteen nog wat verder op ingaan. En we hebben ook gevraagd naar bijvoorbeeld locaties van waar ervaren de mensen problemen en waarom ervaren ze daar een probleem. We hebben ook gekeken naar de meldingen uit de afgelopen paar jaar uit het meldpunt Albrandswaard. Dus eigenlijk de klachten die afgelopen jaren bij de gemeente zijn binnengekomen. Daar hebben we een beeld van gevormd. En we zijn op dit moment nog bezig met op weg naar school. En dat is eigenlijk, om het simpel uit te leggen, ook een website. En eigenlijk de scholen die hier in de gemeente zijn, die doen daar aan mee. En alle kinderen die zelf die naar school gaan, die vullen een soort, wij noemen dat een schoolthuisroute monitor in. En daarin geven ze aan van via welke routes gaan ze naar school en welke punten vinden ze daarbij gevaarlijk en waarom vinden ze dat gevaarlijk dan. Wat meer inhoudelijke punten. Een belangrijke is verkeersveiligheid. In deze grafiek zie je de ontwikkeling van het aantal ernstige slachtoffers. En ernstige slachtoffers zijn ziekenhuisgewonden en dodelijke slachtoffers. Dus zeg maar de EHBO-ongevallen en de ongevallen met alleen maar schade, die zitten hier niet bij in. Alleen de ernstige slachtoffers dus. En je ziet daar een rode verbalk. Dat wil eigenlijk zeggen dat dit de doelstellingslijn voor 2020 is. En dat is de doelstelling die eigenlijk landelijk geldt en die is doorvertaald naar de gemeente. Nou, eigenlijk als je deze grafiek ziet, zie je eigenlijk dat er de laatste jaren toch wel sprake is van een stijgende lijn. Het heeft onder de doelstelling van 2020 al gezeten, maar het is toch sprake van een stijging. Ik zal het zo meteen nog iets nuanceren, maar het geeft wel aan dat aandacht voor verkeersveiligheid in het beleidsplan wel nodig is in ieder geval.
Meneer de Graaf.
Andere vraag. Ik begrijp dat het lastig is om te onderbreken en vragen te stellen, maar deze grafiek is straks weg. En mijn directe vraag is, ja, dat is jouw probleem natuurlijk ook. Die totaal aantal ziekenhuisgewonden die daar staan, zijn dat ook ernstig gewonden geweest? En wat voor letsel denk je dan aan?
De ongevallen die geregistreerd worden, die zijn in een aantal gradaties ingedeeld. In deze grafiek staan alleen de ernstige slachtoffers. En dat wil zeggen dat, eigenlijk om het heel simpel te zeggen, dus iemand moet opgenomen zijn in het ziekenhuis. Dus echt in het ziekenhuis, ingeschreven, maar echt op bed gelegen daar. Dus dat zijn echt best wel de ernstige ongevallen. Ja, u bedoelt wat voor letsel in de zin van gebroken been of...
Ja, je kan voor heel veel dingen naar het ziekenhuis.
Meneer de Graaf.
Je kan je pols ontwricht hebben, dan moet je ook naar het ziekenhuis, ben je ook ingeschreven, ben je ook op een bed. Zit die er ook bij, want ik vind dat, als ik denk aan ernstige slachtoffers, dan denk ik echt aan levensbedreigende verwondingen en dat soort zaken. Die ook slachtoffers er ook tussen staan. Die er overigens na 2007 niet meer zijn geweest, wat ook een positieve ontwikkeling is natuurlijk. Ja. Dan denk ik van ja, als daar ook een polsbreuk bij zit, dan weet ik niet of ik dat nou zelf direct onder die ernstige, tenzij de statistieken dat wel doen. En dat wel binnen ons streefgetal zit vandaag.
Ja. Ten eerste is het wel even goed om te realiseren dat de ernstige slachtoffers, dat is ook de landelijke maat, zeg maar, waaraan de doelstellingen, et cetera, worden gerefereerd. U heeft het over een polsbreuk. Over het algemeen zal dat gewoon een EHBO-oplossing zijn. Misschien moeten ze wel naar het ziekenhuis, naar de EHBO-post. Maar die is niet opgenomen in, laat ik zeggen, dat ze een nacht over moeten blijven. De grens die de registratie van de ongevallen wordt gedaan door de politie. Er zijn afspraken over van hoe, wat en wanneer, welke gradatie daar aan gehangen wordt. Om met termen te gaan gooien, om het zo maar te zeggen. De MICE 2 ongevallen, of de MICE 2 letsels, die worden opgenomen als ernstige slachtoffers. Over het algemeen betekent dat dus dat je opgenomen moet worden in het ziekenhuis. Vaak is dat een nacht over, in ieder geval minimaal een nacht verblijven. En nogmaals, dat zijn gewoon de landelijke afspraken. En dit is ook de doelstelling, of de maatstaf waarop de doelstelling ook landelijk wordt gedaan.
Voorzitter, nog één vraag. Ja, want er wordt in die doelstelling geen onderscheid gemaakt tussen dodelijk en letsel. En dat vind ik nog wel een beetje verwarrend.
Nee, wij hebben het nu voor de overzichtelijkheid aangegeven op één hoop gegooid. En het is ook zo dat het voor een gemeente op gemeentelijk niveau heel moeilijk is om dat te gaan onderscheiden, omdat je over hele kleine aantallen praat, relatief gezien. Landelijk wordt inderdaad dat onderscheid wel gemaakt. Deze doelstellingen zijn daar aan afgeleid, zeg maar.
Maar een verschil geeft dus eigenlijk niks aan over de ernst van de situatie. Want je kan dus dalen in je doelstelling, maar er kunnen wel meer doden zijn dan gewonden. Dus wat dat betreft zegt dat ook niet zoveel.
Maar in dit geval zie je wel in de grafiek dat er nauwelijks meer doden...
Nee, oké, maar het is geen verbetering natuurlijk.
dat er meer ernstige slachtoffers
ja, nee, maar dat roze gebied, dat vind ik een beetje, ja, niks zeggend eigenlijk.
En wat mist u dan?
Het onderscheid tussen doden of ziekenhuisgewonden.
Ja.
Want als je doelstelling 7 is en hij is daarna is die 6 geworden, dan zou je denken dat is goed. Maar als er daardoor, als er 5 doden zijn en 2 gewonden, dan zegt me dat dus nog niks.
Nee. Wat het zo is, is dat de doelstellingen, die worden altijd vanuit 2002 geredeneerd. Dus als je kijkt naar 2002, dan zie je eigenlijk 1 dodelijk slachtoffer. Nou, als je daar een doelstellingslijn naar beneden zou trekken, dan kom je altijd op 0 uit.
Ja. Ja.
Dus in die zin heeft het ook niet zo'n zin, omdat hij apart...
Ja.
Wie zijn er nou veel bij... ik moet het anders even formuleren. Wie zijn er nou veel slachtoffer bij ongevallen? We hebben hier eigenlijk een mix gemaakt tussen de vervoerswijze en de verschillende leeftijdscategorieën. En je ziet eigenlijk dat er 2 duidelijk naar voren springen. Dat zijn de bromfietsers van 16, 17 jaar. Die zijn relatief vaak betrokken bij ernstige ongevallen. En de motorrijders. Een vrij brede groep, dus dat kunnen we vrij algemeen trekken. Die zijn alle 2 meer dan 20% van de ernstige slachtoffers vallen in die 2 groepen. De andere groepen die completeren eigenlijk de betrokken vervoerswijze en leeftijdsgroepen. Maar je ziet dus dat de bromfietsers en de motorfietsers dat belangrijke aandachtspunten zijn.
En dan toch een vraag ter toelichting. Zijn dit de cijfers van de ongevallen of zijn dit de cijfers van slachtoffers?
Dit zijn
Want
de cijfers.
Het kunnen 2 volledig verschillende dingen zijn.
Dat kunnen inderdaad verschillende dingen zijn. Dit zijn... net als dat in de vorige grafiek, zijn dit de ernstige slachtoffers.
En heeft u zo'n staartje ook over de ongevallen?
Die heb ik niet hier bij de hand.
Maar is er wel.
Zo maken. Maar wat wilt u ermee bereiken?
Ik wil helemaal niks bereiken. Ik zou graag die vergelijking naast elkaar willen zien.
Ja.
Want het aantal slachtoffers is geen maat voor het aantal ongevallen wat plaatsvindt. En u, kijk, als u zegt die slachtoffers, dat is nog steeds de beperking van ziekenhuisopname ernstig. Meneer Van der Graaf stelde die vraag ook. Wat belangrijk is, denk ik, als je over veiligheid en onveiligheid praat, is op welke basis vinden ongevallen plaats. En je kan het afmeten ten opzichte van mensen die in het ziekenhuis belanden. Maar je kan ook zeggen, we gaan ongevallen in zijn algemeenheid. Gaan we aan de orde stellen als het gaat om verkeer en vervoer en de veiligheid daarvan. En dan vind ik ongevallen een belangrijker basis als uitgangspunt als alleen maar ernstige slachtoffers. Daar is waar ik op uit ben en dat is ook waarom ik die vraag stel.
Ja, maar daar heb ik verhaal. Op de ongevallen kom ik zo nog verder terug. De doelstellingen die zijn in ernstige slachtoffers geformuleerd. Dus ook de vervoerswijze en de doelgroepen bekijken wij in slachtoffers. Op de ongevallen kom ik zo meteen terug. Wat ik wel vast kan zeggen is dat... Meneer de voorzitter. Over het algemeen is het zo in de gemeente Albanswaard dat in ieder geval voor deze doelgroepen dat er het aantal slachtoffers nagenoeg overeenkomt ook met het aantal ongevallen waarbinnen die slachtoffers vallen. Even afgezien van, en dat wil ik nog even meegeven, afgezien van de, laat ik zeggen, de ongevallen met alleen materiële schade, daar speelt nog een iets ander probleem en daarom heb ik die hier niet specifiek benoemd. En dat is dat de kwaliteit van de ongevalgegevens daarvan gewoon heel erg laag is. Dus wat we daarvan in de databestanden vinden, daar kan je eigenlijk niks mee om echt goede uitspraken te doen over de verkeersveiligheid. En dat zit hem in het feit dat de politie ervoor heeft gekozen om dat op die manier te registreren. Dus het is heel jammer, we zouden heel graag beter willen, maar we hebben ermee te dealen. Kaartje met de ongevallen locaties. Eigenlijk zie je een aantal dingen. Je ziet 3 locaties waar enige grote cirkels staan. Ik zal ze even langs lopen. Hier gebeuren redelijk wat ongevallen waarbij vooral langzaam verkeer betrokken is. En het gaat daarbij vooral om slachtoffers onder fietsers en bromfietsers. Overigens, deze ongevallen zijn over de periode 2006 tot en met 2010, dus in 5 jaar. Nou, op deze locatie zie je dat dat ook redelijk constant over de jaren blijft. Hier zitten we op de rivierweg uit mijn hoofd. Daar zie je eigenlijk ook vooral voorrang en doorgang ongevallen. En wat opvallend daaraan is, is dat die vooral in de beginperiode zijn gevallen, 2006, 2007. Maar dat het laatste jaren eigenlijk helemaal niet zoveel meer gebeurt. En tot slot wil ik een ongeval locatie hier aanduiden. Er zijn ook wat ernstige slachtoffers bij gevallen. En dat gaat vooral om, ook om langzaam verkeer. Er zijn laatst wat kleinschalige maatregelen genomen, dus we moeten kijken of dat effect heeft. Maar die heeft in ieder geval onze aandacht. Verder zie je eigenlijk dat er vrij verspreid over de gemeente, her en der...
Wat mevrouw Klaver.
Ja, ik wilde even weten hoe die straat heet. Of dat kruispunt.
Kijk, de...
Zwaardijk.
Ja, dit is de Zwaardijk.
Ja, dit is de Zwaardijk.
Kastellen. De
Kastellum.
Kastellum. Kastellum is het. Ja. Ja. Nou, verder zien we dus dat de ongevallen die gebeuren vrij verspreid zijn. Eigenlijk kunnen we daar. Als je naar die ongevallen gaat kijken, zijn het toch heel vaak, laat ik zeggen, toevalsomstandigheden waardoor het moeilijk is om daar echt. Grootschalige maatregelen op af te stemmen. Vaak wordt er naar aanleiding van zo'n ongeval ook kleinschalige maatregelen genomen. Ik vind dat dit kaartje ook best wel illustrerend is, dat wou ik nog wel even meegeven aan jullie, dat het algemene ongevallenniveau best wel laag is. Als je dit vergelijkt met andere gemeentes van vergelijkbare omvang, vergelijkbare eigenschappen, dan zie je toch verspreid over het wegennet veel meer ongevallen gebeuren. Dus dat is eigenlijk een beetje de nuancering die ik net aangaf. Ondanks dat er een stijgende lijn is, is het algemene beeld dat het best wel meevalt. Er zijn ook geen black spots. Die punten die zijn benoemd, dan heb je het over een aantal slachtoffers van 3-4 per 5 jaar. Nou, dat zijn niet als black spots of ongevallenconcentraties aan te merken. Dus in die zin is dat ook best een positieve noot. Met als aandachtspunt dat het wel nodig blijft. Een ander onderwerp wat ik even wil aanstippen is het parkeren. We hebben een uitgebreid parkeeronderzoek gedaan. Eerst hebben we een globaal parkeeronderzoek gedaan over de hele gemeente. Dus we hebben echt voor elke woonwijk en elke straat hebben we een globale telling gedaan. Nou, in de woonwijk heeft dat vooral 's nachts plaatsgevonden. In de werk- en de winkelgebieden vooral overdag. Naar aanleiding van die globale telling hebben we een uitgebreid parkeeronderzoek gedaan. Met verschillende momenten per dag en verschillende momenten in de week. Nou, en hier zie je daar eigenlijk belangrijkste resultaten voor. Ik hoor al een bekend geluid opkomen. Je ziet eigenlijk een aantal gebieden waar de parkeerdruk aan de hoge kant is. Er zijn een paar straten, hier specifiek benoemd. En hier een paar straatjes. Waar de parkeerdruk echt heel erg hoog is, meer dan 100%. En eigenlijk in de rest van de gemeente is er in ieder geval niet echt een aanleiding om tot problemen te komen. Het is oranje allemaal, dus het zit in tussen de 80 en 100% 's nachts. Dus,
Daar
Hier, Ja, vlakbij het centrum. Ja. Als je er woont is dat lastig, absoluut. Ja. Ik zal daar zo meteen uit de enquête nog even op terugkomen, want dat is op zich wel een interessante uitkomst. Van nu wil ik inderdaad op de resultaten van de enquête ingaan. Ik zal ook hier even de hoofdlijnen daaruit halen. Rapportcijfer, wat mensen geven als ze denken aan verkeer in zijn algemeenheid in de gemeente. 6,2 voor de hele gemeente. Daarbij zie je dat mensen uit Portugal iets hoger scoren dan mensen uit Rome. En Portland is dan nog iets lager. Op zich is dit cijfer, op basis van mijn ervaring in andere gemeentes, is dit redelijk conform wat er elders in het land gebeurt. Laat ik zeggen een voldoende. In de enquête hebben we eigenlijk naar verschillende dingen gevraagd. Overlast, bereikbaarheid, verkeersveiligheid. Wat betreft overlast is het best wel opvallend dat ruim de helft, laat ik het zo even formuleren, eigenlijk heel veel last heeft van overlast door verkeer. En het gaat eigenlijk voornamelijk ervaren mensen dan overlast door het autoverkeer. Als je kijkt naar de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid, is een beetje hetzelfde beeld te zien. En daarvan zie je dat mensen die vinden het wel oké, eigenlijk een beetje aansluitend op het algemene cijfer. En de mensen geven dan ook aan dat het eigenlijk vrijwel niet veranderd is en misschien vinden mensen het wel slechter geworden. Ik wil ook niet zeggen dat dat werkelijk zo is, maar dat is dus de ervaring die de mensen hebben die de enquête hebben ingevuld. Wat betreft parkeren. Ja. 65% geeft eigenlijk aan dat er altijd of meestal voldoende ruimte is op de plekken waar ze willen parkeren. Bij de woningen reageert men daar over het algemeen ook nog iets positiever op als in de winkelgebieden, zeg maar, bij de voorzieningen. En in de enquête is ook gevraagd van wat als je nou iets aan parkeren wil gaan doen, meer parkeerplaatsen aanleggen, vind je dat zo belangrijk om bijvoorbeeld de kwaliteit van het groen, of de groenstukken die er nog zijn, om die ervoor op te heffen? En dan zie je toch wel dat een kleine meerderheid van de mensen zegt van hey, die groene kwaliteit van die de omgeving heeft, die is toch ook wel heel belangrijk. En parkeren is misschien soms een probleem, maar we moeten ook niet de kwaliteit en de andere belangen uit het oog verliezen. Verder hebben we nog gekeken naar, of gevraagd naar wat mensen vinden van snelheden en in het specifieke geval ook naar 30 kilometer zones. En eigenlijk veruit de grootste groep zegt van een veilige snelheid is eigenlijk het belangrijkste. En als je voor die veilige snelheid kiest, in de meeste gevallen, in ieder geval in de woonwijken, is dat in ieder geval 30. Belangrijke ontsluitingswegen, de meeste mensen vinden dat je daar wel in ieder geval een goede doorstroming moet hebben, dus dat je daar wel 50 zou moeten hebben. Maar het belangrijkste vinden de mensen dat de snelheid die je kiest, die moet ook geloofwaardig zijn. Dus het is goed om een 30 km zone te realiseren, maar dan moet, als je daar als automobilist rijdt, ook duidelijk zijn dat, dat je er met 30 mag. Tot slot is nog gevraagd naar de onveiligheid. Ik zal zo meteen nog even een aantal plaatjes laten zien met de locaties. Maar wat je eigenlijk vooral ziet is dat de verkeersonveiligheid die wordt ervaren, daar vindt men vooral van dat het voor de fietsers en voor de voetgangers, scootmobielen werden ook genoemd, vooral dus het langzaam verkeer, die ondervinden vooral de nadelen van onveiligheid, laat ik het zo zeggen. Opvallend hieraan is dat bromfietsers eigenlijk nauwelijks worden genoemd. Juist meer is dat opvallend omdat er wel uit die ongevallen gegevens naar voren komt. een aantal plaatjes. Zoals ik heb verteld, mensen konden een locatie aanwijzen waar ze een probleem ervaren. En eigenlijk waren er vier categorieën erin: verkeersoverlast, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en parkeren. Nou, en hier zie je eigenlijk een beetje de spreiding van alle locaties die zijn aangewezen. Elk bordje, zeg maar, die erin staat, is een melding. Nou ja, wat eigenlijk wel opvallend is, ik zei dat net zelf ook een beetje naar aanleiding van de ongevallen, is dat verkeersveiligheid eigenlijk best wel beperkt is. In andere gemeenten waar we dit hebben gedaan, is verkeersveiligheid echt ver uit de grootste groep met locaties. Nou, hier valt dat best wel mee. Nou ja, als je kijkt, ik zal eens even aflopen, verkeersoverlast. Ik zei net ook al, het gaat vooral over overlast van autoverkeer.
Voorzitter.
Meneer Van der Graaf.
Een vraagje voor verheldering hoor, maar zo'n bordje, is dat nou één melding of kunnen dat er ook meerdere zijn?
Eén bordje is in principe één melding.
En als nou een locatie meerdere malen wordt genoemd?
Ja, dan zie je meerdere bordjes over elkaar heen staan. Ja, het plaatje is vrij klein, dus je ziet het niet heel goed. Maar je ziet wel bijvoorbeeld hier in het centrum van Rome, zie je echt een bulk aan allemaal bordjes ontstaan. Nou, wij gaan hier nog mee aan de slag om tot maatregelen te komen in het plan. Als je kijkt naar verkeersoverlast, gaat het vooral om overlast door autoverkeer wat in de straat rijdt. Verkeersveiligheid heeft vooral betrekking op, ik zei natuurlijk al, op veiligheid voor langzaam verkeer. Moeilijke oversteekplaatsen bijvoorbeeld. Wat betreft bereikbaarheid gaat het vooral om zaken als dat een geparkeerde auto de weg blokkeert, waardoor je je tegenligger even moet doorgaan.
Meneer de Jong, mag even een punt van orde geven. Ja. Het is 9:55. 9:30 is in principe de sluiting van deze vergadering.
Ja.
En ik weet niet of collega's nog naar een andere zaal willen, dus ik weet niet.
Ik ben
probeer bijna met uw tijd in rekening te houden, want ik weet niet of de mensen nog vragen hebben. Namelijk.
Ik ben bijna bij het eind. Samenvattend, sterke punten. Het verkeersveiligheidsniveau is vrij goed. Er zijn nauwelijks eigenlijk geen ongevallen, concentraties. En er zijn ook weinig echt objectieve problemen met snelheid. Het positief punt is dat er veel verblijfsgebieden zijn, veel 30 km zones dus. Er zijn tussen de kernen vrij goede fietsvoorzieningen. Nou, we hebben inventarisatie gedaan van de ruimtelijke ontwikkelingen. Nou, dat zijn gegevens aanknopingspunten om ook op het gebied van verkeer op aan te sluiten. Wat betreft parkeren, er zijn gebieden met een hoge parkeerdruk, maar over het algemeen, en dus ook de ervaring van de mensen, wordt het vrij positief beoordeeld. Aandachtspunten die er zijn. Verkeersveiligheid, de stijgende lijn. Er zijn natuurlijk wel klachten over onveiligheid. En die bromfietsers en die motoren die ik net benoemde. Vooral binnen de kernen zijn er eigenlijk weinig fietsvoorzieningen. Niet echt een sluitend fietsnetwerk. Een belangrijk aandachtspunt is het openbaar vervoer. Er is nu nog een buurtbus, laat ik zeggen, die de kernen onderling verbindt, maar die staat per december ook op de nominatie om geschrapt te worden. En dan is er eigenlijk geen onderlinge OV-verbinding meer. Klachten over parkeren, die er natuurlijk wel zijn. Nou ja, en de parkeerdruk die daarbij vooral 's nachts wordt ervaren. Ik wil tot slot even een blik naar de toekomst werpen. Eigenlijk parallel de aanloop tot de toekomstvisie Alphen Waard. Dit zijn eigenlijk een aantal plaatjes die zijn gemaakt naar aanleiding van bewonersavonden die zijn gehouden. Ik heb daarbij een aantal plaatjes gekozen die met verkeer te maken hebben. Wat ik eigenlijk hiermee wil aangeven is, als we zo meteen over gaan nadenken van wat willen we nou met verkeer, Het heeft natuurlijk een relatie, een iets bredere relatie van wat wil je nou met de hele gemeente, wat wil je nou met de dorpen binnen de gemeente. Nou, en dat moeten we dan doorvertalen naar het verkeersbeleid. We moeten vertaling maken van de landelijke beleid. Nou, op het gebied van mobiliteit betekent dat eigenlijk het uitgangspunt van de mobiliteit moet gefaciliteerd worden. Maar we moeten aandacht hebben voor de nadelige consequenties, verkeersveiligheid, leefbaarheid. En er zijn landelijke aanpakken voor op het gebied van verkeersveiligheid. En ook die zullen we gaan doorvertalen naar de gemeente. Tot slot hebben we eigenlijk uit die inventarisatie hebben we drie hoofdthema's geselecteerd. En deze drie hoofdthema's willen we de volgende bijeenkomst eigenlijk met jullie bespreken. Verkeerscirculatie heeft een belangrijke relatie met hoe ontsluit je je gemeente, maar ook met verkeersveiligheid. Hoe ga je daarmee om? Is dan dus een belangrijke vraag voor en een belangrijke pijler voor het hele verkeer en vervoersplan. We willen in het plan veel aandacht geven aan fietsverkeer, maar wat gaan we er nou precies mee doen? Zeggen we van nou, we hebben een paar fietsenstallingen en dan is het goed, of zeggen we nee, we gaan andere uitrichten misschien allemaal vrijliggende fietspaden aanleggen, directe verbindingen, etcetera. Maar dat heeft natuurlijk ook een kostenplaatje met zich mee. Nou, en ik wil ingaan op parkeren. We hebben geconstateerd dat er gebieden zijn met hoge parkeerdruk. Maar over het algemeen is men vrij tevreden over het parkeren. Misschien aardig om nog even te weten is dat opvallend is dat de meldingen over het parkeren, dat zijn eigenlijk ook gebieden waar eigenlijk helemaal niet zo sprake is van een hoge parkeerdruk uit de telling. En dat juist de gebieden waarin de telling echt heel hoog waren, dat daar relatief weinig klachten vandaan komen. Dus daar zit ook een bepaalde mismatch in. Nou, dit zijn eigenlijk de drie thema's die we volgende keer willen behandelen. Wij gaan nu een notitie opstellen. En wij zullen deze drie thema's daarin wat uitwerken. Of een aantal scenario's daarvoor voorleggen. En dan willen we eigenlijk volgende keer met u die scenario's bespreken. En kijken van oké, wat past nou het best bij deze gemeente. Dat was hem.
Dank u wel, meneer de Jong. Het was een uitgebreid, maar een goed verhaal, denk ik.
Ja.
Zijn er nog vragen voor de heer de Jong? Meneer Engelaar van Gastelaars.
Dat is weer een nieuwe.
Ja.
Hè? Van Engeldorp Gastelaars is het nou.
Bijna. Hele kleine lettertjes. Ik zal het wel even voor je bij ons.
Dat is wel een hele nieuwe.
Mag ik het voor jou?
Ja. Ja, ik geloof het ook. Ik heb even één vraagje over parkeren. U heeft dat in de nacht gemeten, en met name in de woongebieden. Is daar een reden voor dat het puur in de woongebieden is? En waarom is er niet overdag gemeten in de winkelkernen? Want volgens mij ligt daar, wat de Alblanswaard betreft, zeker op dit moment het grootste probleem. Met name in, eigenlijk in allebei de winkelkernen. Waarom is er alleen 's nachts geteld en niet daar? Want dat zie je niet terug op het kaartje.
Meneer Dion.
Wij hebben in alle gebieden vaker geteld. Dus niet alleen 's nachts. Ik vertelde net, we hebben eigenlijk twee soorten onderzoek gehouden. Een globaal onderzoek. In dat globale onderzoek hebben we in de woonwijken 's nachts geteld, omdat in woonwijken eigenlijk 's nachts de hoogste parkeerdruk is, dus dat is dan maatgevend. Maar in die globale telling hebben we in de winkelgebieden en in de bedrijvengebieden overdag geteld, omdat dan eigenlijk het maatgevende moment is. Nou, vervolgens hebben we een uitgebreide telling gedaan. We hebben eigenlijk de belangrijkste, de gebieden met de hoogste parkeerdruk, die hebben we geselecteerd. En daar hebben we een uitgebreide telling gedaan. En dat zijn een aantal bedrijventerreinen en dat zijn ook diverse woonwijken. Nou, je heeft ze net op het plaatje gezien. En in die gebieden hebben we overal en overdag en in het weekend en 's nachts geteld. Dus eigenlijk hebben we van alle gebieden hebben we gedurende de hele week de informatie beschikbaar. Ja.
Voorzitter, mag ik daar even één vraag op stellen?
Ja, zeker meneer Engeldorp van Gastelaar.
En dan zegt het weer verkeerd, maar dat maakt niet uit. We hebben nog wel even.
Ik leer het nog wel.
Vast al. Dat snap ik niet helemaal, want naar mijn stellige overtuiging is er een groot probleem in het centrum van Rome. En ik zag net op de kaartje niet één straatje rood. Ik kan al een paar invullen wat dat betreft.
Ja, nee, dat klopt. Het centrum van Rome hebben we ook inderdaad maar 2 jaar terug een uitgebreid pre-onderzoek gehouden. En het plaatje wat ik net liet zien was alleen van de nachtperiode, omdat dat eigenlijk even het beste beeld gaf ook voor de woonwijken en dergelijke. Maar we hebben dezelfde plaatjes ook voor de andere tijdstippen. En dan zie je inderdaad dat vooral het centrum van Rome naar boven komt. Misschien de informatie dat in het centrum van Portugal dat het relatief wel meevalt.
Nou, dat is, ja, inderdaad, je kan er niet komen op het moment, dus dan heb je het toch ook.
Zijn er nog meer vragen voor de heer Jong? Ja. Mevrouw Verklaveren.
Even een vraag over die black spots. Wanneer is iets een black spot?
Een black spot is als er op één locatie, dus op één thuispunt of op één wegvak, in 5 jaar tijd, dus 2060 met 2010, meer dan 6 ernstige slachtoffers vallen.
En dan had ik nog een vraagje.
Mevrouw Verklaveren.
Wat betreft die klachten. Je zei, er zijn weinig klachten gekomen van gebieden waar veel parkeerdruk was. Maar die klachten, wordt dan bedoeld bij het meldpunt?
En in het meldpunt en in de enquête.
Meneer Van der Graaf.
Ja, voorzitter, op het laatste punt. Ik kan me dat voorstellen. Ik woon in een van die rode straatjes in Portland. En daar woon ik nog steeds. Overigens heb ik tegen rood niet direct zo'n probleem. Dat zullen we begrijpen. Dus voor mij de kleur heel de gemeente rood. Maar dat is uit een andere optiek. Ik begrijp wel waarvoor ik niet ga melden dat er een auto fout geparkeerd staat. Er is zo weinig parkeerplaats. Als ik ga bellen en men gaat daar controleren, kan ik vervolgens ook mijn eigen auto niet kwijt. Dus wat dat betreft verberg je daar de problematiek volgens mij ook een beetje. Dat is één. Tweede vraag is algemene. Het hele verhaal is op papier, neem ik aan. Ik hoop ook dat we dat zo snel mogelijk ook gaan krijgen, dat onderzoek. Ja, dat wat ik gekregen heb is dit, en dat zijn wel de sheets, maar daar zitten een heleboel dingen niet in. Grijs vooral. Dus daar haal ik niet zo gek veel informatie uit. En dat is voor het vervolg, voor dit soort dingen. Het gaat volgens mij veel sneller en effectiever als we dat soort informatie ook te lezen krijgen. Want dat leidt ook tot kortere presentaties en tot heldere vragen bij ons vandaan. Die vragen die gesteld worden zijn ongetwijfeld heel interessant, maar die kunnen voorkomen worden dat gewoon even papier te zetten. Qua definities en dat soort zaken. Dan kan ik toch volgens mij sneller slagen maken. Want alle vragen die ik nu heb, komen volgens mij gewoon bij de volgende keer ook zelf door.
Meneer Niel.
Ja, van Oudse. Ja. Misschien over uw vraag van of het op papier komt. Ik vertel al, we gaan nu een notitie opstellen voor de voorbereiding op de volgende avond. En in die notitie komen in ieder geval de relevante, voor de onderwerpen relevante uitkomsten uit de inventarisatie worden daarin benoemd.
Mevrouw Van Ginkel.
Nou, nog even één opmerking ten aanzien van de parkeerdruk in de centra. Er wordt natuurlijk een onderzoek gedaan momenteel voor Rome Centrum. En we zijn ook een onderzoek, maar dat is dan alweer de afgerondde fase met betrekking tot de verkeerssituatie in Portland. En daar in het winkelcentrum heb ik dan even over met betrekking tot de blauwe zone die we voornemens zijn te creëren. Nee, ik heb ook Centrum Rome gezegd. Dus dat wilde ik nog even toevoegen.
Dank u wel.
Mag ik nog één vraag stellen?
Mevrouw Gever.
Ik had een vraag, of misschien ook meegenomen kan worden, of er fietspaden, goede fietspaden ook richting centrum van Rhône gemaakt kunnen worden, waardoor er minder parkeerplaatsen nodig zijn als er goede fietspaden liggen. Want ik merk aan mezelf dat ik nogal sneller de auto pak op het moment, omdat ik het makkelijker vind om mijn auto te parkeren op bepaalde tijden dan de fiets te nemen. Omdat het lastiger is om je fiets, om fietsen daar te komen en je fiets daar neer te zetten. Dus als je die dat zou kunnen meenemen.
Ja, het zijn in ieder geval zal dat een van de scenario's zijn die we volgende keer behandelen. Ja.
Oké, dank u wel. Geen verdere vragen meer? Publieke tribune, heeft u nog vragen voor de heer de Jong? Geen vragen? Even samenvatten, u zou een notitie opstellen, meneer de Jong. Wanneer kunnen we deze ontvangen? Voor de volgende carouselvergadering mag aannemen.
Ja.
Dus eind november?
Ja.
Oké. Okay. En het opsturen van het onderzoek? Waar meneer Van der Graaf naar gevraagd heeft?
Ik neem aan dat dat geen probleem is, maar ik heb ook gehoord dat meneer de Jong aangeeft dat in zijn presentatie, of in de notitie die hij nu maakt, dat hij daar de belangrijkste kerngetallen in opneemt.
Meneer de Graaf, bent u daarmee akkoord?
Ik zal er niet verbeteren, voorzitter, dat doe ik straks nadat gaat. Namens Van der Graaf. Ja, ik ben ermee akkoord. Alhoewel ik me ook kan voorstellen. Ik weet niet of dat veel verschil maakt hoor. Of nou de hele inventarisatie er als bijlage bij doet. Of alleen de meest relevante. Die zou toch wel verwerken. En of het nou erg veel is. Als je die inventarisatie er gewoon achter doet. Zodat we daar gewoon kennis van kunnen nemen. Of met name belevingen die wij hebben. Met betrekking tot problemen die wij denken te signaleren of horen van onze burgers. Om die ook enigszins onderbouwd te kunnen weerleggen.
Oké, dank u wel.
Dat was dus een vraag.
Mieke, mevrouw Van Ginkel.
Als dat zo weinig meerwerk is, dan lijkt me dat voorstel een goede. Namelijk dat we die overnemen en de volledige onderzoek erbij doen.
Oké, dank u wel. Dan was dit een beeldvormende bijeenkomst. Als er geen vragen meer zijn, dan sluit ik deze vergadering. Ik dank u wel.
Situaties als we denken dat we 4-5 jaar
dat weet ik natuurlijk niet meer.
Precies.
Dat hoeft ook niet, maar zoals het nu is, is het gewoon een spijnhoofd. Er staan zoveel auto's op de baan, staan op de lijf op de baan. Nou, er zijn toch ook eigenlijk van die verbinding die hij helemaal niet aanstijgt. Het is alles wat voor waar allemaal. De centrum is heel
Dat
je misschien ook even.
Het is gewoon druk dat weet iedereen en er moet gewoon echt gebeuren. Die overtuiging is er nu ook wel. Wethouder in het centrum al je moet wel motivatie hebben om een verkeersbesluit te
doen. Want ze kunnen wel die banken door zijn.
Als je dat niet doet, ja, dan heb je een totale in je omliggende staten. Ja, dat weet ik niet.
Heel zacht parkeren voor de kantoren. Zodat je zelf niet eens kunt bedrijven. Dus je hebt nog uitwaaien en ook als je parkeert, dus de cafetage, je parkeert dus dat wordt helemaal vol natuurlijk.
Ja, maar een blauwe zon is zeker wel nodig natuurlijk. Zeker ook door het gezondheidscentrum.
Ja, dat geeft dat mensen dat niet warm blijven. Die zonder meer die cultuur. Ja, dat is ook dat toch een beetje die cultuur
verbonden. Dat is ook een gewerkt in die laptop.
Ja, maar dat is ook een centrum zelf. Je hebt 30 mensen die werken.
Dat is wel afgekomen.
Maar dat is niet. Dat geeft dat helemaal los van dit verhaal.